Goed, en wat heb jij met de bio-energie te maken?
Wij zijn een biobrandstofbedrijf. We zijn producent en handelaar in biobrandstoffen. We zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Texas. De groep noemt Fuel Streamers en het bedrijf in Europa noemt Green Diesel Trading. Wij doen voornamelijk bioethanol en biodiesel.
Ah, en het bedrijf in België doet de import?
Doet de import voor Europa, ja, klopt. Ja.
Voor Europa?
Ja, enkel voor Europa. Ja.
En naar welke landen gaat het dan toe?
De bioethanol gaat voornamelijk naar Engeland, Nederland, Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk.
Ja.
De biodiesel die wij lokaal produceren hier met grondstoffen uit Amerika, wordt in elk land van Europa op dit moment verdeeld.
Wacht, dus die wordt hier geproduceerd met grondstoffen uit, Texas?
Klopt, ja. Niet uit Texas, uit de States.
De landbouwstaten, hè? Die zijn meer...
De Midwest. De Midwest, ja. Dat klopt, ja.
En wordt hier...
Zwaar gesubsidieerd, die wordt nog. Maar dat is een...
Ja, maar dat is overal in elk... Zeker in Europa is dat ook het geval, hè? De subsidiering van de landbouw. Maar wij zijn wel een bedrijf die proberen duurzame biobrandstoffen op de markt te brengen. Wij zijn ons ook heel sterk bewust van de nadelen van de eerste generatie biobrandstoffen. Eerste generatie biobrandstoffen, om dat kort uit te leggen, zijn eigenlijk brandstoffen die direct worden geproduceerd uit primaire voedselbronnen, okay? Dus niet uit afvalbronnen.
Aha.
En dan bedoel ik daarmee mais, tarwe, koolzaad, palmolie.
Olie.
Dus wij zijn er ons heel goed van bewust dat dat zeker niet de weg is om verder te gaan.
Nee.
En ook daarom, als je kijkt naar wat de wereld op dit moment te wachten staat binnen de komende 40 jaar, dan zien wij zeker dat er een enorm voedseltekort gaat zijn. En een enorm energietekort. Dus dat is een van de grootste uitdagingen van de mensheid die wij zullen moeten oplossen, okay, de volgende 40 jaar.
Ja, en dan is een beetje de vraag vaak van verdringt de teelt van gewassen voor bio-energie niet de teelt van voedselproducten? En het is toch in de eerste plaats belangrijk dat mensen eten.
Daar ga ik volledig mee akkoord. En, maar ik ben niet zozeer... als je kijkt op dit moment de productie, wereldwijde productie van biobrandstoffen, eerste generatie dan, die gebruiken ongeveer... maximaal 2% van de totale voedselgrondstoffen op dit moment. Dus is niet zo. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat wij dat nog moeten vergroten. Hè. Maar daarom werken wij ook. Al onze winsten die we hebben, die we op dit moment maken, die worden voor het grootste gedeelte allemaal geïnvesteerd in nieuwe technologieën en het ontwikkelen van tweede generatie biobrandstoffen.
Ja, ja, ja. En wat is die tweede generatie?
En zelfs
generatie?
Derde generatie.
Aha, want de tweede generatie, ik heb iets gelezen over cellulose-rijke organische materialen.
Dat zijn eigenlijk...
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat zijn eigenlijk...
Klinkt wel artistiek, maar...
Dat is biomassa, die komt van houtachtige grondstoffen.
Houtachtige?
Ja.
Dus geen hout, maar houtachtig?
Houtachtig, dat kan de stengels zijn van planten. Dat kan bijvoorbeeld dennenaalden zijn. Dat kan hout zelf zijn. Dus,
En als ik het goed begrijp, gaat het dan niet om voedselgewassen? Dat zijn
nee, dat gaat niet om voedselgewassen.
Die niet worden opgegeten, tenzij door dromedarissen
of Ja, klopt. Ja. Maar wij zelf investeren enkel in de wat wij noemen de cellulose ethanol. En op het biodieselvlak kijken wij naar algen.
Wij kijken naar algen. Daar heb ik alleen een ander over gelezen. Dat is wel interessant, hè?
Ja. Kost heel veel geld om het te commercialiseren, maar volgens ons kunnen we dat commercieel maken binnen de 10 jaar. Dus in 2020 denken we dat we klaar zijn om op grote schaal dus biodiesel te produceren uit algen.
Ik las dat het Amerikaanse leger daar ook heel erg mee aan de knutsel is.
In Amerika zijn de investeringen op dat gebied heel hoog en de subsidies die worden gegeven aan de industrie om dat te ontwikkelen zijn ongelooflijk. We praten hier over biljoenen dollars die de regering geeft aan de ontwikkeling van...
Voor algen.
Ja, algen niet alleen, maar ook cellulose, ethanol enzovoort. Ja. Tweede generatie en derde generatie biobrandstoffen.
Ik las dat een bijkomend voordeel van die algen was dat die... die nemen geen landbouwgrond in natuurlijk, want die wonen in het water. En dat ook het fantastische fantastische daaraan was, volgens het Amerikaanse leger, dat de troepen in Afghanistan of Irak een eigen installatie zouden kunnen bouwen en dus minder afhankelijk worden van gevaarlijke transporten die de brandstof moeten aanvoeren. Hoera.
Ik hoop dat wij, of dat er steeds geen 10 jaar meer in Afghanistan zullen zijn. Dan zal dat niet nodig zijn. Maar aan de andere kant, ja, dat klopt. Ook afhankelijk van de manier. Maar er zijn verschillende technieken om algen te kweken. Er zijn technieken waar je wel land mee gebruikt.
Okay. Ah, ja?
Maar dat is natuurlijk land dat je voor niks anders gebruikt. Dat kan braakliggende grond zijn. Ja. Je hoeft het niet te groeien uit de grond natuurlijk. Wat je nodig hebt is algen en CO2 en zonnelicht. Dat is het enige wat je nodig hebt. Maar je kunt het ook doen in bioreactoren natuurlijk. Dus,
en die staan dan op het land.
Minder plaats in. Dus,
momenteel zijn de hoeveelheden die geproduceerd worden, spreek je over liters of een paar kubjes per dag. In de toekomst zou dat dus moeten exponentieel stijgen. Dus momenteel is de discussie over waar het gebeurt en hoeveel terrein of zee of wat dan ook het inneemt nog niet echt aan de orde, maar waar zullen verwachten dat de grote hoeveelheden zullen geoogst worden? Is dat in reactoren, in fabrieken? Is dat op land? Want je sprak van wat is het, Irak of Afghanistan, dus lokaal.
Aan de kust dan, hè? In het water. Hè?
Ja, maar dan moet het toch nog naar het binnenland getransporteerd worden, blijkbaar. En ze zeggen dat het niet zo zal zijn. Dus zou het lokaal. Dus waar zou het gemaakt worden?
In de States, ik kan enkel maar spreken over de States, vermits dat wij in België zeker nog geen politieke willigheid hebben om die nieuwe technologieën te gaan ontwikkelen, hier blijkbaar. Maar in de States hebben ze berekend dat een staat zo groot als België de volledige onafhankelijkheid kan creëren als je algen gebruikt voor alle energie in de United States.
Dus dat een grondgebied zo groot als België nodig is om de volledige...
Ja.
En als we die verhouding even omzetten, wat hebben we dan nodig om België te bevoorraden?
Waarschijnlijk de grootte van de stad Antwerpen, dat is alles.
Ja.
Wel, als je het inwonersaantal bekijkt, en dan nog gedeeld door 2, omdat de Amerikanen dubbel zoveel verbruiken,
dus
moet je delen door 100, dus een honderdste...
Mijn achtertuin.
Dat is 30 keer meer inwoners en dat is 61ste.
Maar het wordt hoog tijd dat we iets gaan doen, want als je kijkt wat er gebeurt, de wereldbevolking de laatste 40 jaar is verdubbeld van 3,5 naar 7 miljard. Wij staan voor een andere uitbreiding van 2 miljard mensen binnen de 10 jaar. De ontwikkelingslanden, er zijn de grote ontwikkelingslanden die nu al eigenlijk grootmachten worden. Die hun verbruik van energie en hun verbruik van dit soort voedsel gaat steeds meer lijken op dat van ons hier.
Ja.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar het voedseltekort dat gecreëerd wordt omdat we meer vlees gaan eten in die landen. Laat maar kijken, 1 kilogram kip bijvoorbeeld, daar heb je 2,5 kilogram graan voor nodig.
Mm-hmm.
Voor 1 kilogram varkensvlees 6 kilogram graan.
Mm-hmm.
En voor 1 kilogram rundvlees 16 kilogram graan.
Bent u vegetarisch?
Ik zou het eigenlijk moeten worden. Ja, ik had er al over nagedacht, maar nog niet. Maar ik denk wel dat de mensen hun voedsel gaan moeten echt gaan veranderen.
Wel ja, dat is ook een van de kritieken natuurlijk. Van kijk, eigenlijk zouden we in de eerste plaats aan consumptiebeperking moeten doen. Hè? Ook aan de beperking van onze energieconsumptie in plaats van altijd maar meer te produceren, want ja, dan blijft die behoefte natuurlijk altijd maar groeien en dat kan niet eindeloos zo doorgaan.
Er zijn andere dingen die natuurlijk de voedselproductie in de wereld sterk beïnvloeden, de prijs zeker. Is er momenteel, wat we allemaal weten, het broeikassen effect is er zeker. Wij gaan rampen krijgen, droogtes krijgen, overstroming krijgen. Je hoort dat meer en meer. Dat betekent dat heel wat voedsel zal vernietigd worden door die rampen. Als wij niks doen aan die CO2-uitstoot die wij nu produceren. Ten tweede, de energie, de fossiele brandstoffen. Het aanbod wordt altijd maar kleiner en de vraag groeit altijd maar. En op een bepaald moment, en dat is niet zo lang meer weg, ik denk dat dat nog geen 5 jaar weg is, zal het aanbod kleiner zijn dan de vraag. En dan betekent dat we hier prijzen gaan zien voor fossiele brandstoffen die niet meer betaalbaar gaan zijn.
En dan moeten we allemaal in onze achtertuin.
En dan is ook de Oosterweelverbinding opgelost. Dus.
ik heb wel duidelijk gemerkt dat u niet bent ingegaan op mijn vraag van wat u denkt van consumptiebeperking, maar u bent een verkoper, dus dat vergeef ik u van harte. Daar bent u natuurlijk niet bij gepaard.
Nee, maar dat is niet helemaal niet waar, want wij proberen de consumptie te veranderen.
Ja, uiteraard. Nu, ik wou nog even terug naar die tweede generatie, want ik had begrepen dat dat niet alleen gaat om een andere bron, dus een andere grondstof, zal ik maar zeggen, maar dat ook die productieprocessen of omzetprocessen ondertussen geëvolueerd zijn. Wat is daar anders aan dan vroeger?
Ja, niet veel anders, okay, want de technologie die ze op dit moment gebruiken is eigenlijk technologie die al lang bestaat. Bijvoorbeeld als je kijkt naar synthetische diesel gemaakt uit biomassa. Dat is een Fischer-Trops, dat noemen ze een Fischer-Trops productieschema. Dat bestaat al heel lang. Dat wordt al lang gebruikt, bijvoorbeeld in kool naar vloeistof, in gas naar vloeistof. Bestaat al heel lang. Nu proberen we biomassa naar vloeistof te doen. En met datzelfde procedé. Het enige is, het moet economisch haalbaar zijn. En daarvoor de procedure moet aangepast worden naar het uiteindelijke product. Okay? Dus dat gaat nog tientallen jaren duren. Ik denk dat je dat niet gaat zien voor 2020. Okay? Dus op grote schaal. Dus.
En dat noemt u dan al derde generatie misschien?
Nee, dat beschouwen we nog altijd als tweede generatie. Algen dat beschouwen we als derde generatie.
Ah, ja.
Want dat is iets dat uiteindelijk niet uit de voedselketen of afvalketen komt. Okay? En dat eigenlijk... er is geen tekort aan. Okay? Dat kun je blijven produceren. Hè? Dus dat is...
En er is geen beest dat die algen eet of zo? U krijgt dan
die grote school die groeien, hè? Ja. Ik weet niet of je weet hoe snel die groeien, maar die verdubbelen om de 6 uur. Hè?
Dus,
dat is ongelooflijk. Dus, als je dat echt on purpose gaat produceren, heb je bijna een ongelimiteerde aanvoer van biomassa. Hè.
Je
dus,
ziet die dingen groeien eigenlijk, bij wijze van spreken.
Ja, oké, als je erin zou kunnen kijken, zie je dat. Ja, dat klopt.
En worden die dan bemest of besproken? Of wordt daar vriendelijk tegen gesproken?
Nee, dat gaat enkel maar over... je kunt daar zelfs afvalwater voor gebruiken. Je hoeft daar geen... want het is ook een probleem in de wereld natuurlijk, het waterprobleem. Wij zoeken dus naar water dat gerecycleerd wordt, of afvalwater, dat we kunnen gebruiken om die algen te groeien. En het enige wat je nodig hebt is afvalwater en CO2. En die CO2 die kun je bijvoorbeeld collecteren uit een elektriciteitscentraal. Waarbij de CO2 uit de schouw eigenlijk naar die algen gaat. En dan met zonlicht produceren biomassa.
En die vreten CO2.
En die biomassa kun je dan weer gebruiken in de elektriciteitscentrale om elektriciteit op te wekken. Dus je hebt een volledig gesloten systeem. Dan.
Dus dat is wel interessant. Heb je dus geconcentreerde CO2 nodig?
Nee, helemaal niet.
Je sprak over die rookgassen van...
Je moet er wel de zwavelcomponenten uithalen, want die zijn natuurlijk giftig voor de algen. Dus je moet de CO2 wel een treatment doen, een behandeling doen, om die algen te kweken waar, natuurlijk. Ja, nee.
Maar ik wil toch nog een keer terugkomen, want ik vraag me toch of de discussie over grondgebruik niet zal blijven. Je sprak voor heel Amerika heb je grondgebied nodig zo groot als België. Als ik dat dan door 60 deel, op rekening houden met het feit dat Amerika 30 keer meer inwoners heeft en dubbel zoveel verbruikt per inwoner...
Mm-hmm.
Dan kom ik
Joris heeft veel zitten rekenen.
Wel, België is 30.000 vierkante kilometer. Dan kom ik op 500 vierkante kilometer uit. Dat is 50.000 hectare. We hebben toch geen 50.000 hectare beschikbaar om onze diesel te
houden? Nee, we hebben 8.000 hectare brakenliggende grond, heb ik eens ergens gelezen. Dus wij zouden toch niet echt zelf voorzien. Of
België is een heel dichtbevolkt land natuurlijk.
We nemen Nederland in en we doen
dat is natuurlijk een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat België niet mee kan spelen met dit. Okay? Ja, je kunt dat op kleine schaal ook doen. Bij de elektriciteitscentrales en algen, biomassa... productie opzetten. En dan kun je al die elektriciteit alleen al produceren uit die biomassa. De brandstoffen zelf, als wij die niet kunnen produceren, omdat we niet genoeg land hebben, kunnen we het wel gaan halen in Duitsland of in Nederland of in Frankrijk.
Maar denkt u dat Europa zelfvoorzienend zou kunnen worden?
Ja, helemaal.
En waarom wordt daar niet in geïnvesteerd dan? U zei daar net zoiets van, ja, de politieke wil is er niet, of...
In België heb ik gezegd, is de politieke wil er niet.
Als en Europees niveau?
Als je naar Duitsland kijkt, dan wordt er heel veel in geïnvesteerd.
Ah, ja.
En Nederland zelfs is daarmee bezig. En zeker in Duitsland.
Met bio-energie in het algemeen, of met specifiek die algen?
Well, kijk, maar in Duitsland hebben ze nu al een plant, niet commercieel, maar dat noemen we een pilootplant gebouwd, om die... synthetische diesel te maken. Dus die kunnen dat al. En die gaan ze, zeggen ze, binnen 5 jaar commercieel haalbaar maken.
En wat gebruiken zij als brandstof?
Grondstof
bedoel ik. Als grondstof.
Stro.
Dat zijn die tweede
en dan
generatie.
Afvalresten uit bossen. Al die dingen. Ja.
Dat zijn die celluloosachtigen.
Dat gaat natuurlijk het probleem niet oplossen. Want zoveel afval is er niet in de wereld natuurlijk. Dus wij moeten nog altijd naar iets anders gaan kijken. En algen is volgens mij de enige oplossing om dat te bereiken. Natuurlijk, als we kernfusie kunnen doen, dat zou nog iets anders zijn. Maar dat, zover staan we nog niet. Dus,
Wat importeren jullie nu precies dan uit de Verenigde Staten? Zijn dat die cellulose?
Importeren is bioethanol. Bioethanol die geproduceerd wordt van hoofdzakelijk mais alleen op dit moment. Wij hebben een systeem waarbij we een life cycle analysis doen, een levenscyclusanalyse van de biobrandstof die wij op de markt brengen. Dat gaat van productie van de grondstof van de mais tot eigenlijk productie van de bio en het brengen van het
transport
ook naar hier toe. En dan wij moeten dus voldoen aan de Europese richtlijn, waarbij dat wij het product hier op de markt kunnen zetten met een broeikasreductie van minstens 35% vergeleken met fossiele brandstoffen. Ja. Okay.
En dat lukt.
En dat lukt, ja. Je moet wel een supply chain hebben die daaraan aangepast is. We hebben ook een mass balance systeem, zodat we dat kunnen auditen. En dat gelijk wie kan komen kijken of het wel waar is natuurlijk. Want we kunnen wel zeggen dat we 35%, maar het moet ook nog bewezen kunnen worden.
Ligt dat niet gewoon vast? Als je zegt van ik importeer bio-ethanol afkomstig uit maïs, dat dan, want ik weet zeker dat ze in de VS daarmee bezig zijn, met te kijken hoeveel een bepaald soort bio-brandstof aan CO2 minder uitstoot dan de klassieke petroleum, benzine of diesel.
Ja.
En ik weet trouwens ook dat de Environmental Protection Agency heeft vorige week nog de cijfers bekendgemaakt, of 2 weken geleden, voor diesel. Dus biodiesel, dus de klassieke biodiesel, eerste generatie, die zou een reductie van 50% geven, ongeveer.
Ja, nu spreekt u over canola, biodiesel in de United States.
Ja.
Okay. Canola is eigenlijk een hybride plant vergeleken met koolzaad.
Maar de vraag was eigenlijk, je sprak over het moet allemaal nagemeten worden en zo, ligt het eigenlijk niet vast in de regels dat de Europa zegt van, je moet 50% halen. Maar
er is een richtlijn in Europa, okay, die van kracht gaat 1 januari volgend jaar. En die richtlijn bepaalt dus dat alle biobrandstoffen die op de markt worden gebracht worden en tellen, want er is ook een mandaat van Europa om biobrandstoffen te gebruiken, een zeker percentage. Die kunnen alleen maar tellen als zij dus een broeikasgasreductie hebben van minimaal 35%. Als die dat niet hebben, kunnen ze niet tellen tegen het mandaat, het volume dat ze moeten bijmengen bij normale fossiele brandstoffen.
En dat is het nettoverschil in emissie over het hele productie- en transportproces, met de grondbewerking en de productie van kunstmest.
Niet alleen de grondbewerking, maar ook het type grond waar de mais op wordt gegroeid eigenlijk. Dus,
als je regenwoud kapt om mais te
maar dat is, onder dezelfde richtlijn is het bijvoorbeeld niet toegelaten om biomassa te groeien op bepaalde gronden, zoals wetlands, die mag je niet droogleggen. Je mag bijvoorbeeld ook geen gronden gebruiken die heel hoge koolstofgehalte hebben. Die mag je ook niet gebruiken. Je mag geen gronden gebruiken met grote biodiversiteit. Dat betekent dus oerwouden.
De Cerrado in Brazilië, waar we straks ook nog in
hebben. Dus dat mag je niet gebruiken voor die brandstoffen.
Ik denk dat de kritiek van de Bond Bitter Leefmilieu, corrigeer mij eens als het niet juist is, was dat er eigenlijk geen onderscheid gemaakt wordt tussen, er moet minimum 35%. 35% CO2-reductie zijn. Er liggen ook richtlijnen vast van hoeveel dat er moet gemixt worden in de benzine.
Klopt,
dat gaat naar 10% in 2020.
Maar dan moet je wel nuanceren, die 10%, want dat bedoelt hernieuwbare brandstoffen. Dat zegt niet biofuels of biobrandstof van de eerste generatie.
Dus
dat kan ook van de tweede generatie zijn, want die tellen dubbel zelfs. En dat kan ook elektriciteit zijn en waterstof. Dus.
Oké, maar ik dacht dat dingen dus zei, dus Bond Beter Leefmilieu, dat er te weinig onderscheid gemaakt werd tussen biobrandstoffen die maar 35% hernieuwbaar zijn, bij wijze van spreken, of minder CO2 uitstoten, ten opzichte van anderen die misschien 90% vermindering geven. Klopt dat er geen rekening, dat er gewoon gezegd wordt 10% biobrandstof, of dat nu?
Nee, dat klopt niet. Nee. Want de 10% die gebruikt moet worden, moet voldoen aan de 35% minimum tot en met 2017. En het is zelfs zo dat in 2017...
Ja, dan is het genoeg, 35%...
In 2017 moet het 50% zijn.
Ja, maar in die 35%, 1 kuub bij 100 kuub is 1%.
Nee, ik heb gepraat van het mass balance systeem. Het laat dat niet toe. Ja. Jij kunt niet zeggen, ik heb er nu hier van 9% en ik heb er hier van 10%, ik ga die bij elkaar mengen.
Ja.
En ik krijg iets dat nog altijd beter is dan 5%. Dat mag je niet doen.
Oké, dan moeten we misschien toch nog eens aan de Bond Beter Leven zelf vragen. Wat
dat mag je niet doen onder de richtlijn, Europese richtlijn.
Oké.
Wat ik u daarnet ook nog wilde vragen. Dus jullie importeren bio-ethanol en jullie importeren de grondstof voor biodiesel. En die grondstof, dat zijn dan die houtachtige, die cellulose toestanden.
Nee, op dit moment is het enkel nog maar voor eerste generatie. Want in Europa wordt er op dit moment, als je biodiesel kijkt, wordt er ongeveer een 10 miljoen ton biodiesel geproduceerd hier in Europa. En dat is allemaal eerste generatie product. Dus dat betekent dat die gemaakt worden van vetzuren, triglycerides, okay. En dat zijn allemaal oliën, zoals afval. Het kan ook afvaloliën zijn, zoals gebruikt frituurvet en zo verder.
Ja.
En dat kan ook vetten zijn van de slachterijen, van dierlijke vetten. Dat zijn ook dingen die je kunt gebruiken om biodiesel van de eerste generatie te produceren natuurlijk. Hè. Alhoewel dat sommige mensen zeggen dat afvalstoffen zoals gebruikt frituurvet en tallow dan wat de dierlijke vetten, dat eigenlijk tweede generatie is. Hè. Ik ga er niet volledig mee akkoord, maar okay, dat wordt gezegd. Okay. En dat, in bepaalde landen zoals Nederland, Engeland en Frankrijk hebben zelfs in de wet geschreven dat die soort de grondstoffen ook dubbel geteld kunnen worden.
Aha.
Als tweede generatie. Dus... Het is nu een heel... We hebben daarop ingespeeld natuurlijk, want wij hebben natuurlijk een commerciële activiteit. We proberen winst te maken, we zijn een bedrijf. En wij brengen nu afvalstoffen, eigenlijk gebruikte vetten en gebruikte oliën vanuit de States naar Europa.
Dus wat de mensen ginder hun fries en hamburgers... Daar maken wij diesel van. En u importeert dus dat soort spul, die afvalvetten. Maar importeert u dan ook maïs die hier verwerkt wordt tot biodiesel?
Nee, de bio-ethanol. Maïs wordt enkel gebruikt voor bio-ethanol.
Ethanol.
En die produceren we zelf in de States. Dus, dat wordt hier niet geproduceerd. Hier wordt bio-ethanol meestal gemaakt van tarwe in Europa. En van suikerbieten.
Van suikerbieten.
In Brazilië is het van suikerriet. En in de States is het vooral van maïs.
Wat is ook wel interessant om te merken, is dat de opbrengst aan bioethanol van het suikerriet veel hoger ligt dan die van de maïs.
Ja, dat komt omdat de opbrengst zo hoog is, per hectare.
Door het klimaat. Hè?
Ah, ja, door het klimaat en de groente. En het suikerriet zelf natuurlijk. Okay, het heeft een heel grote opbrengst aan suiker, hè, vergeleken met maïs.
Dat groeit niet zo goed daar in het Midwest.
Sorry?
Dat groeit niet zo goed daar in de Midwest.
Niet in de Midwest, in Florida kan dat nog, ja. Er is ook productie van suikerriet. Dus.
Is Europa nog steeds de grootste producent en consument van biodiesel?
Van biodiesel zeker, ja.
Ja.
Dus de grootste verbruiker van biodiesel en producent van biodiesel, dat klopt.
Dat heeft er ook vooral mee te maken, is dat Europa ook gewoon de grootste consument van diesel is.
Dat klopt, ja.
En terwijl in de VS... wordt diesel gebruikt voor camions, maar er is bijna geen enkele auto die op diesel rijdt in de VS.
Terwijl nou, in Europa rijdt 60-70% van de wagens op diesel, dus in de States is dat niet zo. Daar heb je misschien 2% nog niet. Okay? Dus, is dan benzine.
Ik wil eigenlijk ook over de VS, als ik nog mag, het Renewable Fuel Standard. Dat is toch heel belangrijk, Hans, die zaak. Hè? Dus Obama wil tegen 2022 hebben dat er voor 36 miljard gallons aan biobrandstoffen verbruikt worden. En dat is, dat is natuurlijk veel cijfers, dus dat is 2 miljoen meer dan 2 miljoen vaten per dag. En totaal benzineverbruik nu is iets van 7 of zo.
Totaal, 8 miljoen.
Ja. Voilà.
Dus een vierde
maar dus van die 36 miljoen gallon, hè, dus maar dus is er 1 tot 5, pardon, miljard, is er 1 tot 5 zou biodiesel zijn, dus relatief klein, en de rest is eigenlijk ethanol. Dus omdat, maar dus van die 30 miljard dan ongeveer ethanol, zou de helft de klassieke eerste generatie zijn uit maïs, en de andere helft is uit cellulose, tweede generatie of derde generatie, hoe je het ook wil noemen. Ja, en dat is dus, maar het probleem is, ze zetten dus een pad uit van 2011 zoveel, 2012, ze halen dat gewoon niet.
Nee, dit jaar gaan ze zeker niet halen.
Vorig jaar hebben ze
het aandeel van cellulose hebben ze moeten verminderen.
Ja.
En waarschijnlijk volgend jaar weer. Omdat de technologie nog altijd niet op punt staat. Dus, en ook, ze zijn de plants aan het bouwen. Hè.
Ja.
Poet is een van de grootste. En die zijn op dit moment twee plants. Eén is bijna in operation. Ja. Dat is die in Baton Rouge in Louisiana. En dan heb je er nog eentje die gebouwd wordt in Texas. En in de Northeast wordt er ook eentje gebouwd. Maar volgens het schema waar ze nu zitten, kunnen ze dat nooit niet halen.
Maar er wordt toch wel een ingangbeweging verwacht, hè?
Ja,
er wordt binnen 5 à 10 jaar.
Er wordt veel geld ingepompt van de government, van de regering zelf, dus op dit moment, om dat te halen natuurlijk.
Blijft die 15 miljard gallons per jaar dan van bio...
Maar de US heeft een ander principe, hè, om biobrandstoffen te gebruiken. Maar zij gebruiken geen biobrandstoffen eigenlijk om het broeikasreductie te doen, maar om onafhankelijk te worden van geïmporteerde energie natuurlijk.
Maar dat brengt ons toch weer een beetje terug bij die grond- en landbouwgrondopname. Want die 15 miljard gallons, eventjes heb ik nagerekend, dat zou 16 miljoen hectare zijn, zou dat in beslag nemen. Dus 160.000 vierkante kilometer, 5 keer België.
Klopt, ja.
Of voor onze politici tegenwoordig 12 keer Vlaanderen. Dus dat is de toekomst toch niet?
Maar dat heb ik ook gezegd. De eerste generatie is de toekomst niet.
En dan naar Europa over.
De eerste generatie biobrandstoffen is niet de toekomst. Het is een aanloopfase voor tweede generatie en derde generatie. En de derde generatie gaat het mogelijk maken om alle fossiele energie gewoonweg niet meer te gebruiken.
Ja, dan heb je in plaats van 160 of 300.000 vierkante kilometer er maar 30.000 meer.
Klopt, ja. Maar zonder de eerste fase kun je niet naar de tweede fase en niet naar de derde fase.
Zitten we met een gelijkaardig probleem. We gaan nu naar 10% biobrandstoffen te mengen tegen 2020. We hebben 250 miljoen ton dieselproductie in Europa per jaar. Dus dat is 25 miljoen ton biobrandstof die tegen 2020...
Eigenlijk is het 30 miljoen, maar oké. Ja.
Ja, nog meer. Dus is er landbouwgrond beschikbaar?
Die is niet beschikbaar.
Nee, dus we gaan die dan uit de palmplantages?
Ja, dat klopt. Ja. Dat is de enige mogelijkheid. Ja. En daarom ga ik ook niet akkoord met de Europese richtlijn. Okay?
Dat is, je gaat er niet mee akkoord?
Nee, helemaal niet. Nee.
Wat zou er dan wel moeten
gebeuren? De Europese richtlijn zou meer aandacht moeten besteden aan tweede generatie en derde generatie biobrandstoffen. En ook de nodige budgetten voorzien om dat te ontwikkelen. Wat ze niet doen. Zij kijken nu naar duurzaamheid, enkel naar duurzaamheid. Maar dat is niet de toekomst, oké? Want het land gaat niet beschikbaar zijn.
Of afgepakt worden van enzovoort.
Ja, natuurlijk.
Schrijnende verhalen.
Het zijn heel schrijnende verhalen wat er gebeurt. Nee, ik ben er geweest in Indonesië, ik ben geweest in de Filipijnen, ik ben in Maleisië geweest, waar ze dus gewoon oerwouden aan het kappen zijn, hè, en gewoon verbranden hun... Ja, alleen al het verbranden van die gronden.
Is dat daarvoor of voor het verkoop van het hout, wat een ander probleem
is? Niet alleen voor de biobrandstoffen. Hè. Zoals al eerder gezegd, het voedseltekort is ook iets. Hè. Het produceren van palmolie voor voedseldoeleinden is veel groter dan voor biodieselproductie. Hè. Dus ja, China heeft een appetijt voor palmolie die heel groot is. Hè. Voor alle oliën eigenlijk. En die groeit elk jaar, hè, met 10-12%. Dus ja, er is veel geld te maken.
Dat is dan gewoon verbakken en braden.
Sorry?
Dat is dan gewoon verbakken en braden.
Dat klopt. Ja, maar niet alleen dat. Okay.
Dus die prijs... Want ik las ergens dan dat de prijs van basisvoedingsmiddelen stijgt doordat de vraag stijgt doordat die voedingsmiddelen als biobrandstof worden gebruikt. En dat daardoor die basisvoedingsmiddelen duurder worden en te duur voor arme mensen die eigenlijk willen opeten.
Ja, oké, dat is een argument dat gemaakt wordt door veel NGO's, maar uiteindelijk, ik heb het al gezegd, 2% enkel van die primaire voedselketen wordt gebruikt voor biobrandstoffen. Er moet een andere reden zijn dan dat de voedselprijzen omhoog gaan.
Nou ja, u zegt bijvoorbeeld, de vraag vanuit China groeit ook, dus dat maakt ook dat die...
Nee, gewoon de wereldvraag voor voedsel stijgt exponentieel, simpel. Mm.
Maar als we blijven
onze granen gebruiken voor vlees te produceren, dat gaat dat nog ergere gevolgen hebben. Okay? Dus, en het verbruik van vlees stijgt in de wereld.
Het helpt toch allemaal niet, want er is een zekere contradictie in die 2%. Eén is die je zegt, en anderzijds die 160.000 vierkante kilometer die nodig is om tegen 2020 die Amerikaanse brandstoffen en onze 30 miljoen kuub... Dus het was misschien 2% een paar jaar geleden, maar met de verwachte stijging van het mengen, want er zit bijna geen biodiesel in onze biodiesel momenteel, dat is maar een paar procent zeker, hè, in België.
Ja, in België zal dat op dit moment 3,25% zijn, ja, klopt. Hè.
Maar dat is niet verplicht, hè?
In België is het nu verplicht, hè?
Ah, nu wel.
Is verplicht sinds vorig jaar. Voor was het niet verplicht. In België hebben ze een heel eigenaardig systeem ingevoerd om biobrandstoffen te gebruiken. Het is volledig gesubsidieerd. Het is vrij van accijnzen. Ja. Zolang als je het koopt van bepaalde bedrijven die dus een quotasysteem hebben om in België dus biobrandstof te leveren. Dus het is eigenlijk een monopoliesysteem dat ze in voegen gebracht hebben, niet in België.
Maar we gaan van heel weinig naar nu 3% en aan de toekomst naar 10%. Dus die 2% wereldwijd in name van landbouwareaal, dat zal dus dan in de toekomst misschien 6% worden. En dat helpt er toch allemaal niet bij.
Ik heb ook gezegd van in het begin, het is niet de toekomst, die eerste generatie. Okay? We moeten dat beperken. Dat staat ook in de richtlijn van Europa. Hè? Die 10% zegt niet dat van eerste generatie. Maar integendeel, de richtlijn geeft ook motivatie, heel wat motivatie, om tweede generatie te gebruiken. Want die kunnen dubbel tellen. Als je alles zou produceren om aan die richtlijn te voldoen, is het maar 5% meer, hè, als het allemaal tweede generatie is. En dan komt het meestal allemaal van afvalstoffen nog eens. Dus dan praten we misschien over nog geen 5%, oké?
Ik had nog één vraagje, want de tijd begint al te slinken. Ik las ergens dat 20% slechts van onze energiebehoefte naar transport gaat. En dat 80% van onze energiebehoefte naar elektriciteit gaat en dergelijke. Dus het hoogste rendement van het inzetten van biobrandstoffen is eigenlijk dan in de productie van warmte en stroom. Nu, is uw bedrijf daar ook mee bezig? Of zijn jullie enkel bezig met het aanleveren van grondstoffen en produceren van bio-energie in functie van transport?
Ons bedrijf zou op dit moment, wij zijn enkel actief in transportbrandstoffen, niet in biomassa voor het opwekken van energie. Wij doen wel bepaalde dingen aan biomassa die wij verkopen aan energiebedrijven, zoals bijvoorbeeld afvalstoffen uit de palmolieproductie, die wij verkopen aan energiebedrijven niet in Europa, maar dat is voor ons business, een klein deeltje van onze business, maar dus.
Biogas?
Zijn we niet actief in? Helemaal niet. Biogas is iets dat vooral in Duitsland heel wat succes kent op dit moment. Bijvoorbeeld een bijproduct van de productie van biodiesel van de eerste generatie is glycerine. En dat kan perfect gebruikt worden om biogas te produceren.
Ah, ja, ik las ergens iets over dat in Argentinië, de grote veeboeren met de koeienvlaaien die anders vreselijk in de weg lagen te stinken, dat die daar biogas mee opwekken en daar heel
blij. In Argentinië gebeurt dat op die manier. Dat kan natuurlijk, maar Argentinië is ook geëvolueerd van een van de grootste producenten van biodiesel nu. Dat produceert op dit moment 3 miljoen ton per jaar. Dat betekent dat daar een hoeveelheid glycerine vrijkomt van ongeveer 300.000 ton per jaar. En die wordt nu ook momenteel gebruikt voor biogasopwekking in Argentinië. Dus ja, oké, dat evolueert allemaal. Want niemand kijkt naar de bijproducten van de eerste generatie biobrandstoffen die uiteindelijk heel groot zijn. Hè. Als jij bijvoorbeeld de koolzaadolie eruit haalt, dan heb je een koek over. Die koek die bevat ongelooflijk veel proteïne en die kun je perfect gebruiken om het vee mee te voeden. Okay? En dat gebeurt ook. Hè? Dus, het is niet zo dat alles dat uit dat zaadje komt, dat allemaal naar transportbrandstof gaat. Dat is maar 30%. Hè? 70% gaat wel naar de voedselketen uiteindelijk. Hè?
Ah ja, komt terug in die voedselketen terecht.
Ja.
Ja.
Wat dat biogas betreft, dat is ook voor elektriciteitsopwekking veronderstel ik. Hè? Vandaar dat je misschien wat minder erin thuis bent.
Wij zijn met ons project op die algen natuurlijk is volledig gericht op elektriciteitsopwekking. Dus waar wij dus
de algen?
De algen de algenbiomassa die wij willen kweken en omzetten naar biomassa, zouden dus gebruikt worden lokaal voor elektriciteitscentrales.
Olie en biodiesel van te maken?
Nee.
Ah, okay.
Niet in eerste instantie, nee.
En dan gaan we met elektrische autootjes rijden?
Wel, ik denk dat elektrische dat auto's en hybride auto's een grote toekomst hebben, ja. Dat klopt, ja.
En auto's op gas? Ja.
Auto's op gas, oké. Lokaal zou dat succes hebben, waar landen die een heel grote voorraad gas hebben, ja, die kunnen dat doen. Maar ik denk niet dat dat iets wordt dat wereldwijd gaat gebruikt worden, auto's op gas. Dus,
Goed.
wel de intrinsiek zijn de elektrische auto's veel efficiënter. Hè? Dat is het grote voordeel. Hè?
Ja, dus de, maar ja, je elektriciteit moet dan ook duurzaam geproduceerd worden. Hè? Dus ja. Daar komen we nog altijd op hetzelfde neer. Hè? Je moet het nog altijd krijgen van de zon. Hè? En dat is de enige manier om het te doen. Hè? Ja, dat klopt. Maar als je het blijft produceren, ja, kerncentrales. Er is ook heel wat polemiek over. Dus sluiten is, of niet sluiten.
Dat gaat uiteindelijk ook om een niet hernieuwbare fossiele brandstof die ooit op.
Uiteindelijk is dat ook niet hernieuwbaar. Als je kijkt naar de afvalstoffen van een kerncentrale, maar op dit moment, dit is wat we hebben op dit moment. Ik denk dat we het nog moeten gebruiken totdat we iets gevonden hebben dat we verder kunnen en heel duurzaam is. Hè? Maar we moeten iets gaan vinden, want het programma noemt hier 5 na 12, maar het is wel degelijk 5 na 12 voor de wereld op het gebied van energie en voedsel.
Ja, ik las ook iets over Europese maatregelen voor het bevorderen van biobrandstoffen en daar viel het woord defiscalisering.
Ja, zo is het allemaal begonnen uiteindelijk. Hè. Dus alle biobrandstoffen die gebruikt werden in de jaren 2000, 2005, waren allemaal vrij van accijnzen. Dat is op dit moment niet meer zo, alhoewel in sommige lidstaten nog wel, zoals België bijvoorbeeld. Nederland heeft dat niet meer, Duitsland heeft dat afgeschaft. Daar betalen biobrandstoffen dezelfde fiscale taxen als gewone brandstoffen.
Dus. Maar dat was een maatregel om
te bevorderen, ja, om het gebruik te bevorderen.
Maar nu moeten ze wel erin stoppen, hè? In België was het zo, dus geen taxen en ze waren niet verplicht om ze erin te stoppen, maar de economische realiteit leed er dan toe dat er dus bijna niks ingebracht.
Ja, biobrandstof van eerste generatie zijn economisch niet haalbaar, zolang crude olie minstens $80 per barrel per vat is. Dus.
Dat is om naar uit te kijken.
Dus op dit moment zijn ze zeker niet commercieel haalbaar.
Ik las nu deze week dat dus de olieprijs weer $80 bereikt heeft.
Ja, klopt. Ja. Dus het ziet er beter uit.
Vreemd.